Goedemorgen allemaal. Meestal rijd ik zo op donderdagavond hier naartoe. Dat is bijna een vast ritje geworden om de 2 weken. En dan ontmoeten we met het kernteam elkaar. Ontzettend tof vind ik dat altijd. Maar ik moet zeggen, op zondagmorgen met de opgaande zon is toch wel ook heel erg leuk. En dan nog leuker om hier te komen en te merken dat ik eigenlijk steeds meer van jullie een klein beetje leer kennen door de loop van de tijd heen. En ook een heleboel nog niet, dus ik hoop dat dat nog wat kan veranderen. Maar ik voel me welkom en daar wil ik jullie voor bedanken dat ik hier gewoon weer mag zijn bij jullie. Dat vers wat je net las, Rens, dat raakt me dan wel. Hè? Alles wat we aan een van de minste van de broeders zo doen, van de zusters zo doen, dat doen we aan Jezus zelf. Kun je je voorstellen dat Jezus zelf hiernaast ligt te slapen en dat jullie een bedvorm in elkaar hebben geschroefd? Of dat jullie hebben opgeruimd of hebben uitgezocht. Dat heb je aan Jezus zelf gedaan. Dat heeft hij gezien. Hoe tof is dat? Realiseer je dat, gemeente? Ik vind het echt, echt gaaf. En neem dat niet voor lief. Ook niet volgende week of over 2 weken of over 1 maand of 3. Als ze er misschien nog zitten. Of als het misschien ook wat lastige dingetjes gaat geven. Het is echt een godsgeschenk, letterlijk. Dat zij hier mogen zitten. En dat jullie de mogelijkheid hebben om aan hen te doen... Ja, wat goed is. En dat je dat dus aan Jezus zelf doet. Een glas water. Een opgemaakt bed. Een keer iets lekkers voor bij de koffie. Vul het maar in. Je doet het aan Jezus zelf. Nou, mensen, met elkaar willen we vanmorgen nadenken over een vers. Wat eigenlijk gaat over een volk. Het volk Israël. Wat onderweg is, eigenlijk net als wij, we hebben daar net ook aan gedacht, hè. We zijn bevrijd, zeg maar, we zijn uit een bepaald land gekomen. Nou, in de Bijbelse taal zou je dat kunnen zeggen, uit het land Egypte gehaald. Maar we zijn onderweg naar een land, maar ja, daar zijn we nog niet. We zitten daar tussenin, zeg maar, en dat zijn wij ook, eigenlijk. We zijn ook ontheemd. We zijn vreemdelingen en bijwoners, zegt de Bijbel dan. Nou, dat zijn wij. Net als hun. Wij allemaal hebben diezelfde status eigenlijk, van onderweg, maar we zijn er nog niet. En dan gaat God iets tegen dat volk zeggen. Nou, blader maar met mij mee, we gaan lezen met elkaar uit Exodus hoofdstuk 19. Exodus, uittocht, hoofdstuk 19. En dan gaan we eerst een paar versen met elkaar lezen. Het is Exodus hoofdstuk 19 en dan begin ik even bij vers 1. In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Ze braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God. De Heere riep tot hem vanaf de berg. Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. En dan komen de 3 kernversen voor vanmorgen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. U dan... U zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heere hem geboden had. En dan zie je voor de rest in dit hoofdstuk eigenlijk dat, dat Mozes dat gaat doen. En eigenlijk zie je voor de rest van het boek Exodus... dat het daar gaat over wat God spreekt, wat hij doorgeeft. Er zitten nog wat hele kleine stukjes geschiedenis in, zeg maar, wat er gebeurt met het volk. Je hebt nog een keer iets met het gouden kalf en gedoe, zeg maar, even met het volk en ongehoorzaamheid. Maar het grootste deel van het boek gaat dan verder over wat God op deze plek tot het volk Israël wil spreken. Zijn geboden, zijn verordeningen. En dat vind je hier verder omschreven. Dat gaan we dus vanmorgen niet lezen, maar lees dat gerust thuis nog eens even na. En dan is er 1 ander vers wat ik met jullie wil lezen... En dat is uit het Nieuwe Testament, uit de eerste brief van Petrus. Dat had je natuurlijk al een beetje kunnen raden. Het is 1 Petrus hoofdstuk 2. 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Twee versen. Nou, het laatste vers komen we zometeen nog heel even terug, maar we gaan eerst nadenken over die drie kernversen uit Exodus, hoofdstuk 19. Ik heb, toen ik in de voorbereiding aan het nadenken was over deze preek, heb ik eigenlijk een paar woorden boven gezet. En die woorden komen eigenlijk steeds terug. Het is het woord gekozen. En dan gekozen en gedragen. Kijk maar naar vers 4. Ik heb u op arendsvleugels gedragen. Gekozen en gedragen. Het is vers 5, waar het gaat over gekozen en geliefd. Want in vers 5 lezen we, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Gekozen en geliefd. En in vers 6 gaat het over gekozen en geheiligd. Een heilig volk, spreekt God in vers 6. Dus dat is een beetje de outline waar we met elkaar vanmorgen doorheen gaan. Nou, voordat we met vers 4 dan beginnen, even heel kort hoe we hier aankomen. Zeg maar. Als je in vers 3 kijkt, nog even terug, we hebben dat ook gelezen, dan zie je dat God zich daar introduceert eigenlijk. Als zijnde, ik ben God en je moet tegen het huis van Jacob zeggen. Je moet tegen het huis van Jacob zeggen. Jacob, ook wel Israël. Daar zit dus dat stuk al in van, ik spreek tegen een specifiek volk. Ik spreek tegen het huis van Jacob, de afstammelingen van Abraham. Die man die helemaal aan het begin in Genesis gekozen werd. Abraham, kom uit je land. Ik ga jou naar, eigenlijk diezelfde beweging, ik ga jou naar een ander land brengen. Hetzelfde land als waar de Israëlieten hier naar onderweg zijn. Ik ga jou naar een ander land brengen. Het huis van Jacob, het uitgekozen volk. Maar, ja, ook de Jacob, het was die Jacob die naar Egypte ging, ten tijde van die hongersnood. Precies datzelfde land waar ze nu weer uit onderweg zijn. Alsof God zegt, ja, met Jacob is het daar in Egypte begonnen, hij is daar naartoe gegaan, natuurlijk ging Jozef hem voor. Maar nu jullie uit Egypte weer teruggaan, nou wil ik me openbaren als de God van Jacob en iets tegen jullie zeggen. Tegen dit volk wat daar net in de woestijn is aangekomen. Maar huis van Jacob misschien ook nog op een derde manier. Probeer maar met me mee te maken. Jacob was de bedrieger. Hij was de sluwe vos. Jacob was degene die zijn eigen plannetjes maakte. En die God wel een handje zou willen helpen. Weet je nog die geschiedenissen, zeg maar? Dat, nou ja, Jacob. Jacob de bedrieger. En ook toch, als je die hoofdstukken hiervoor al even doorbladert, dan is er best al wat gedoe geweest. Gedoe rondom eten. En moeten we dan hier in de woestijn ontkomen? Moeten we toch beter dat in Egypte met de knoflook? Nou ja, dat verhaal zeg maar. Of er is hier geen water? Moeten we hier nou van de dorst? God, die hun net heeft uitgeleid uit het volk door machtige plagen, wordt zo door het volk aangesproken. Zeg maar. En God zegt, ik ken Jacob, de bedrieger. Ik ben zijn God en nu wil ik als die God, die jullie uit dat land heeft uitgeleid, dan wil ik als die God iets tot jullie zeggen. Jacob dus, de God van Jacob. Als we dan aankomen in vers 4, dan lezen we, u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb, en hoe ik u op arendsvleugels gedragen, en u bij mij gebracht hebt. Nou, je ziet daar dat de Heere God een aantal dingen zegt over het volk, over de Egyptenaren. Wat God hier zegt over de Egyptenaar is dat hij hen, wat hij met hen gedaan heeft. Nou, hij heeft hen gestraft. Gestraft op een heleboel verschillende manieren. Gestraft op een manier waarbij er bij de eerste plagen nog de mogelijkheid was om tot God terug te keren als het ware, om over te geven, om te buigen voor de God van Israël. Maar in de laatste plagen zie je dat die mogelijkheid er eigenlijk niet meer was, maar dat God door die plagen heen zijn absolute macht openbaarde aan niet alleen het volk Egypte, maar ook nog daarna. Je ziet steeds in het Oude Testament dat God terugrefereert naar ik ben de God die jullie uit Egypte hebt uitgeleid. En vergeet niet hoe dat was. Dat was zo vol genade, als je naar die eerste plagen kijkt, zeg maar de mogelijkheid die er was om het volk los te laten. Maar ook zo vol kracht dat God zegt, je kunt niet met me spotten. Je mag niet met me spotten. Ik ben de God die de Israëlieten heb gestraft. Jullie weten, zegt God toch, wat ik hen en gedaan heb. Hij heeft het volk Israël gestraft. Hij heeft het volk Egypte gestraft. Hij heeft het volk Israël gedragen. Zie je die twee tegenover elkaar staan, zeg maar. Waar gedragen is, Amy is denk ik nu bij de club, zeg maar. Maar als Amy soms naar mij toe komt lopen en ik pak haar op, dan draag ik haar. Dan til ik haar op. Het is niet haar kracht, zeg maar, die haar omhoog had, maar het is op dat moment mijn kracht die haar omhoog had, toch? Dat doe je toch met je kinderen of kleinkinderen, als je al wat ouder bent dan ik, misschien. Gedragen. Naar beneden geduwd, het volk Egypte. Vernederd. Gestraft. De tegenovergestelde beweging, dat is wat God hier laat zien. Ik draag jullie, zometeen meer over die arendsvleugels, maar ik verneder het volk, ik heb het volk van de Egyptenaren vernederd. Jullie weten toch wat ik met ze gedaan heb? Gedragen dus, vernederd, gekozen. We hebben net in vers 3 ook erover nagedacht hoe het volk van Israël gekozen is. De referentie aan Jacob. De lijn ook van Abraham, het uitgekozen volk. En het volk Israël, of het volk van de Egyptenaren, gestraft. Je ziet die twee tegenover elkaar staan. Ik kies jullie, zegt God. Voor mij is dat één groot ding van genade. En dan is er nog één ander woordje waar ik jullie aandacht op zou willen richten. En dat is dat woordje gezien. Moet je je voorstellen, zij zitten hier aan de voet van die berg, zeg maar. En God zegt, weet je het nog? Jullie hebben het toch gezien? Jullie hebben toch gezien wat er met de Egyptenaren is gebeurd, in al die plagen? Jullie hebben toch uiteindelijk hun lichamen zien liggen aan de oever van de zee, toen ik voor jullie een pad baande. Maar voor de Egyptenaren niet, daar kwam het water over hen heen. Jullie hebben het toch gezien? U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. En dat bracht bij mij de vraag, en die geef ik maar even aan jullie door. Wat heb jij gezien van God? Wat heb jij gehoord van God? Maar misschien is dat al te ver weg gehoord. Want dan is het iemand anders die iets vertelt en dan hoor ik het ook, zeg maar. Nou, dat kan soms heel veel in je doen natuurlijk. Maar heb je zelf met eigen ogen gezien wat God heeft gedaan? En wat is dat dan? Breng dat eens in herinnering. En loof God daarvoor. En waarom is dat zo belangrijk? Je vindt verder in de geschiedenis van het volk Israël dat er dan staat, nou, er stond een geslacht op, een generatie. Ja, die had het niet meer zelf gezien. En wat doen ze dan vervolgens? Ja, die gaan hun eigen weg. Kijk, ik denk dat met al die ervaringen die we met de Heere God opdoen, zeg maar, daar zit een soort houdbaarheidsdatum op. En die houdbaarheidsdatum, die ben jij. Het is jouw ervaring uit eerste hand met de Heere God. En ik kan dat vertellen aan Joy, mijn dochter, of aan Micha, of aan Amy die nu mee is. En natuurlijk hoop ik, ik richt ze daarmee op God. Ik zeg, kijk naar Hem, kijk naar Jezus. Maar ik kan niet dat wat ik ontvangen heb overgeven op hun. Zij moeten als nieuwe generatie het zelf meemaken. Het zelf doen. Het zelf vinden in Gods woord. Maar ook zelf de ervaring met God opdoen. Nou, hoe is dat voor jou? En dan hoeven we echt niet alleen van naar de jongeren te kijken. Heb je uit eerste hand ervaren wie God is? Heb je uit eerste hand ervaren wat God in je leven doet? Heb je uit eerste mond, zou ik dan zeggen, zijn woorden gehoord? Voor jou. En koester je die? Dat wat je gezien, gehoord, geroken, al die zintuigen, uit eerste hand met God hebt. Herinner dat. Breng dat opnieuw naar binnen. Kou daarop. Nou, nu heb ik ongeveer 27 metaforen gebruikt, maar jullie snappen wat ik bedoel, toch? We kunnen het niet zomaar doorgeven en dan is het voor de ander ook echt of zo. Nee, je moet het zelf met God meemaken. En die lessen die je zelf hebt meegemaakt, man, die zijn kostbaar. En die blijven ook. Die houden zijn waarde. Die gaan niet meer weg. En wat anderen dan ook zeggen, ja, je kunt me gek vinden of niet. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb het zelf gehoord. De beoordeling is aan jou, maar voor mij is het dit wat het is. Gezien dus. Wat heb je gezien? We gaan naar het beeld van die adelaar toe. Er staat dan dat God schrijft, u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht hebt. Nou, dat beeld van die arends. Dus dit is overigens de eerste keer dat dit beeld zo naar voren komt. Je vindt het nog een aantal keer later ook terug in de Bijbel. Maar dit is eigenlijk de eerste keer dat dit beeld op deze manier naar voren komt. En ik wil daarmee even met jullie gaan naar Deuteronomium. Daar vind je dat beeld wat meer nog uitgewerkt. Deuteronomium hoofdstuk 32. Deuteronomium hoofdstuk 32. Ja, daar lees je ook weer het lied. Dit is een lied van Mozes uiteindelijk in dat hoofdstuk. En dan begin ik even vanaf vers 10. Hij vond hem, dus Deuteronomium 32 vers 10. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste huilende wildernis. Hij omringde hem, hij onderwees hem. Hij beschermde hem als zijn oogappel. En dat spreekt voor mij wel iets van de kostbaarheid uit. En het is ook wel typisch dat als je naar de gemeente kijkt in het Nieuwe Testament, wordt het ook op een aantal manieren omschreven. Hè? Als bruid bijvoorbeeld, maar ook als oogappel. Als dat kostbare, kwetsbare tere. Hij beschermde hem als zijn oogappel. Zoals een arend, hier komt dat vers, zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongeren zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op haar vlerken. Dan vind je dus dat beeld van de arend eigenlijk iets meer uitgewerkt. Hè? Dus hier in Exodus gaat het over het dragen op arendsvleugels, maar het dragen op arendsvleugels is eigenlijk iets wat gebeurt in een trits van gebeurtenissen, waarbij dat dragen zeg maar het laatste is, tenminste als je zo naar Deuteronomium 32 kijkt. Ja, dat beeld is dus dat die arend ergens hoog en veilig meestal, vaak in rotsen of zo, die bouwt daar zijn nest, die heeft daar kleintjes, zeg maar, kleine arenden. En wat die arend op een bepaald moment doet, is die beesten het nest uitkikken. Eruit jij. Je moet leren vliegen. Je moet niet in het nest blijven hangen en dat ik steeds eten kom brengen. Nu moet je zelf gaan vliegen. En oeps, die arend die gooit die kleine arendjes eruit, zeg maar. Die hebben natuurlijk geen idee wat ze moeten doen, dus ik weet ook niet of die vleugels helemaal ontwikkeld zijn, maar dat fladdert de eerste gebeuren een beetje en dat duimelt uit de lucht. In een vrije val, zou ik zeggen. En ze doen hun best om te gaan vliegen. Dat is wat zo'n kleine arend doet. En die moeder arend, zeg maar, die zweeft daar natuurlijk omheen. En die kijkt wat gebeurt. En die laat die jongeren natuurlijk niet te pletten vallen. Maar dan komt ze daaronder en dan vangt ze die kleine arendjes. Is het arendjes? 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 Whatever. Vangt ze op en dan tilt ze. Dan draagt ze op arendsvleugelen die kinderen weer omhoog. Nou, misschien zet ze soms terug in het nest, ik weet het niet. Misschien gaat ze eerst ook nog een stukje omhoog en dan zeggen, nou, nog een keer, hupsik. Ik ga er weer even onderweg. Maar het is vliegles. Het is vliegles waarbij God zegt, je valt niet te pletteren. Ik kom onder je en ik draag je weer omhoog. Je mag vallen, maar ik draag je ook weer omhoog. Dat is het beeld. Ik maak maar gelijk even de brug. Hoe voel je je nu? Voel je je als zijnde gedragen door God? Misschien zit je wat uit te puffen van je vrije val. En ervaar je dat God onder je is gekomen en je mee heeft genomen. En dat je nu even mee mag liften, als ik het zo zou mogen zeggen. Geniet dan van de God die beschermt. Geniet dan van de God die ook hier tegen zijn volk Israël zegt, ik draag je. Je zult niet vallen. Dat is natuurlijk een mogelijkheid. Het is ook de mogelijkheid dat je zegt, ik ben in de vrije val. Ik weet het even niet. Ik probeer, ik doe mijn best, maar ik, volgens mij pletter ik keihard naar beneden. Die moeder arend zit niet op dat moment te herkauwen op haar nest of zo. Die moeder arend die zweeft daar omheen, die is daarbij. En die kijkt heel goed wat er met die kleintjes gebeurt. En op het juiste moment komt zij eronder en vangt ze op. Nou, misschien is dat waar je bent in die vrije val. Zou natuurlijk kunnen. Roep het uit tot God. Weet dat Hij er is. Roep het ook uit in vertrouwen. Dat God je niet te pletter zal laten vallen. Hij is die trouwe God die onder je komt. Er is nog een derde optie. Misschien is dat je gewoon op het nest nog zit. Dat je nog wat te eten krijgt. Dat je af en toe die moeder komt binnen. En dan is dat eten. En het is allemaal lekker natuurlijk. En nou ja, geweldig. Er komt een moment dat waarschijnlijk die moeder komt, maar dan niet met eten. Die zegt, nou, daar heb jij. Vliegen. Je moet zelf leren vliegen. Je moet zelf gaan opgroeien, volwassen worden. Groeien in het geloof. En dan maak ik gelijk een bruggetje. Misschien zit je nog op het nest. Dat mag. Daar is een tijd voor. Maar verwonder je niet als God op een bepaald moment zegt, ga met die man aan. Hup, vliegen. We gaan op vliegles. Ik vind het niet raar als het gebeurt. Volgens mij is dit wat hoort bij groeien in geloof. Als we nadenken over de discipelschapscultuur, dan maak ik even een bruggetje ook naar het ECG-proces. Dan heb ik het regelmatig over uitnodiging. Welkom bij Jezus. Je mag komen zoals je wil. We noemen dat dan belonging for believing. Of weet ik wat voor termen we erop plakken. Maar het is uitnodiging. Kom maar. kom maar. En dat is een spectrum, want aan de andere kant zegt Jezus, je mag komen zoals je bent, maar je mag niet blijven zoals je bent. We gaan samen groeien, we gaan samen onderweg. Nou, dat woord wat ik daarop plak is uitdaging. Kom maar bij Jezus, en dan daagt hij je uit. Kom maar dichterbij, en dan daagt hij je uit. Jezus zegt, wil je weten waar ik woon? Kom en zie, uitnodiging. 5000 mensen hebben eten nodig, ga het maar doen, uitdaging. Kunnen we helemaal niet, nee natuurlijk niet, kom bij mij, uitnodiging. Kom dichter. En dan geeft hij Jezus eten, en dan mogen ze gaan uitdelen, uitdaging. Uitnodiging, uitdaging. In de adelaar, uitdaging. Je valt. Je vangt je op, nodigt je uit. Ga nog een keer proberen, we gaan groeien. Uitnodiging, een uitdaging. Voor mij zie je dat ook terug in de geschiedenis met het volk Israël. Nog een laatste, voordat we dan naar het volgende toe gaan. Misschien hebben jullie het ook wel eens gezien. Ik heb twee momenten die ik echt kan herinneren dat ik een adelaar zag. Eén moment was op een conferentie in Frankrijk. Zaten we daar voor mij tegen de Alpen aan. En dat was één of twee adelaars, zeg maar. En we zaten daar met een groep zendelingen. En het stopte echt. Waar we het over hadden, stopte echt. Moet je kijken, zeiden ze. Moet je kijken. Vliegt er één of twee. En wij kijken, weet je wel. Maar je ziet ze natuurlijk niet goed tegen die berghelling. Dus. En uiteindelijk zag je ze dan. Het zijn beesten. Echt mooi. Majestueus vliegen ze dan. Die vleugels doen eigenlijk bijna niks. Zeg maar. Dus ze hangen daar op die thermiek. Zeg maar. En die beesten die scheren dan zo. Het is majestueus. Het is een groot. Het is anders dan een mereltje. Oké? Okay? Of een zeemeeuw. Ik kom uit Zeeland, ik hou ook van zeemeeuw. Die kunnen ook zweven, weet je wel, op de boulevard. En dat is hartstikke mooi. Maar een adelaar, andere categorie, weet je wel. Die beesten die zweven dan zo prachtig. Wij als zendelingen zijn allemaal gestopt met wat we aan het doen waren. Even kijken naar die beesten. Prachtig, zo mooi. En het tweede moment wat ik me herinner was in Kuip, waar wij wonen, in Cambodja, had je ook een soort bergkommetje. En daar beneden lag het strand. Daar zaten we dan wel eens rijst te eten met de kerk, zeg maar. En daar zaten ook één of twee arenden. En soms kwamen ze dan. En dan was ook die Cambodjaan ook weer, kijk. En dan kwam de beest zo langs die helling, zeg maar. En ze gingen niet per se langzaam, maar er zat een soort traagheid in hun beweging. Echt iets, nou ja, zoals een koning niet rent, maar gaat, zeg maar. Zo gaat zo'n beest doen. Nou, als de leeuw de koning van de dieren is op land, dan is misschien de adelaar die van de lucht, weet ik niet, verzin ik nu zelf. Maar dat majestueuze, dat bedoel ik. In Jesaja 40, vers 29, zegt God, hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen, niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. De kracht, de majestueusheid, die in zo'n beest zit, die vergelijking wordt hier in Jesaja ook gemaakt. Wij, zometeen het twee versen verder zijn, maar we zijn een uitverkoren, koninklijk, priesterlijk geslacht. Daar zit iets van majesteit in. Wij doen niet maar even dingetjes in de tempel, of een koning die doet maar niet even dingetjes in het paleis. Nee man, dat is een persoon die mag staan in die waardigheid. Zoals een adelaar vliegt en de lucht beheerst en de aandacht naar zich toe trekt van grootheid. Zeg maar. Zo is onze God ook en zo mogen wij als zijn kinderen ook bewegen. Vers 4, u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Bij mij, bij God. Hij draagt ons, geeft ons een plek, een positie, ongelooflijk en wij mogen bij God zijn. Ik hoop jullie na de dienst steeds wat vragen nog te sturen, die ga ik nog even naar Ren sturen of zo, zodat jullie daar van de week over kunnen nadenken. Maar bij dit eerste vers zou ik jullie deze vragen willen stellen. De nagedacht over uitgekozen. Jij bent ook uitgekozen door de Heer. En realiseer je dat? En wat doet dat dan in jouw leven? Als je vanuit die realisatie, vanuit die wetenschap leeft. Jij bent ook uitgekozen. Realiseer je dat? En de tweede vraag is, meer over die arend. De Heer draagt ook jou. Realiseer je dat? Hoe is dat? Hoe voelt dat? Waar zit je? Vrije val in het nest, opgevangen? Denk daar eens over na. Het volgende vers, vers 5. Nu dan, u zult, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijke eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. Als God zo heeft gezegd, dit is wie ik ben, de God van Jacob, ik ken jullie, ik ken jullie als volk, zeg maar. Ik kies jou, ik kies jullie als volk, ik draag je. Dan komt in vers 5 iets anders om de bocht. En dan zegt God, maar ik wil wel dat je mij gehoorzaamt. Ik wil dat je doet wat ik zeg. Het is opvallend, hè, dat zo snel eigenlijk dit principe van gehoorzaamheid komt. En ik denk, het gaat over het verbond in acht nemen. Dit gaat niet over second verbond begrijpen, alsof zijnde van gehoorzaamheid zit iets wat in je hoofd zit of zo. Gehoorzaamheid is iets wat op alle mogelijke manieren uit je poriën, uit je handen, uit je woorden, uit je overal uitkomt, zeg maar. Dat is waar het uit blijkt. Gehoorzaamheid. Ik weet niet of ik dat voorbeeld wel eens eerder hier genoemd heb, maar Francis Chan die zegt dan van gehoorzaamheid, hè, dat is als ik aan mijn dochter Joy vraag van wil je je kamer opruimen. Heb ik dat voorbeeld wel eens gebruikt hier? Nee? Oké, maar dat ik tegen Joy zeg, hey Joy, ga je kamer opruimen. En dan zegt Joy, prima pap, ga ik doen. En dan komt ze 2 uur later terug en zegt ze, ik heb erover nagedacht pap, hoe het eruit zou zien als ik mijn kamer heb opgeruimd. Dan zeg ik, sop op, terug. Nou maakt Joy overigens haar kamer heel mooi uit. Ik zou beter Amy of Micha kunnen pakken. Dat is meer realistisch. Maar hey, dat zou niet voldoende zijn. Niet dat je erover nadenkt. Wat ik wil is dat je doet, zou ik dan zeggen. Kom op, we gaan terug. We gaan die kamer opruimen. Of als Joy zou zeggen, nou pap, nieuw plan. Weet je wat? Ik heb mijn vrienden uitgenodigd van de kerk en een paar van school. En wij gaan er samen over nadenken hoe het eruit zou zien als ik mijn kamer zou opruimen. Doe normaal, weet je, je moet het gewoon gaan doen. Nou, zo kan je nog een paar andere voorbeelden verzinnen. Het gaat er uiteindelijk om, doe je wat Jezus zegt. En de equivalent voor je vrienden uitnodigen, dat is de Bijbelstudiegroep waarmee we erover praten. Maar de vraag is, doe je het ook? Ben je ook gehoorzaam? Of ja, zit het hier, zeg maar. Nou ja, gehoorzaamheid. God zegt, ik wil dat je nauwgezet mijn stem gehoorzaamt. Gods stem dus horen. En dan gehoorzamen, dat is het patroon. En mijn verbond in acht neemt. Ja, er zijn zoveel gedeelten die hierop aansluiten, zeg maar. Maar eentje waar ik aan dacht in de voorbereiding is dat Jezus tegen zijn discipelen aan het praten gaat, zeg maar. In het begin van Matthäus, in de bergrede. Hè? Dan zie je dat de Heer Jezus zijn discipelen uitnodigt. Dus de rest van de mensen die daarbij waren, die luisteren over de hoofden van de discipelen mee naar wat Jezus vertelt, maar hij richt zich primair tot zijn discipelen. En dan hoofdstukken lang is Jezus aan het onderwijzen. Niks mis met dingen weten, maar uiteindelijk gaat het om doen. En dan sluit Jezus de bergrede af en dan zegt hij nog even een gelijkenis. Er waren 2 mensen die een huis bouwden. De een op zand, de ander op rots. En het verschil is tussen de twee, niet of je Jezus wel of niet kent of al die dingen, zeg maar. Nee, het verschil is, degene die mijn woorden hoort en ze doet. Dat is het. Het is niet de hoort en begrijpt. Nee. Hoort en doet. Dat is het punt. Daaruit blijkt, daar is ook geloof voor nodig. Daaruit blijkt dat je Jezus woorden serieus neemt en ze dus doet. Het is opnieuw het principe van gehoorzaamheid. En dan zegt Jezus, of dan zegt God tegen zijn volk, als je dit doet, dan zul je uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Gekozen dus, gehoorzaamd en dan geliefd, dat woord. Een persoonlijk eigendom. Ik heb een paar dingen, we hebben een paar dingen, Talita en ik, dat zijn echt onze, nou, ik zou willen zeggen persoonlijk eigendom. Natuurlijk hebben we een heleboel dingen, huis en auto, maar er zijn een paar dingen die zijn echt belangrijk voor ons. Onze trouwalbum bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk niet in waarde uit te drukken. Ja, dat is gewoon de waarde van oud papier, zeg maar, als je het zo zou willen meten. Maar voor mij, voor Talita, dat is een persoonlijk eigendom. Daar staan die foto's in waar ik nog herinner wat ik toen bedacht, weet je wel. Dat is iets zo dicht bij mijn hart. Zoiets persoonlijk, zeg maar. Zo waren er een paar kleine dingen die we meenamen toen we naar Cambodja gingen. Dat waren, niet mijn auto, want het interesseert mij die auto. Was trouwens een leuke Volvo, maar goed. Een hele oude, dat was die waar ik het over had, Rens, afgelopen donderdag. Maar nee, natuurlijk niet die auto. Wat we meenamen was, nou ja, onze klok bijvoorbeeld. Ja, dat is een goed. Ik kan geen geestelijke draai aan geven, hoor. Maar dat is gewoon persoonlijk eigendom. Vonden we gewoon heel ligt heel dicht bij mijn hart. Klok met allemaal radertjes en zo. Kom maar een keer op mijn koffie, kun je kijken. En nou ja, goed. Persoonlijk eigendom. En God zegt dus, ik kies jullie als een persoonlijk eigendom. Uit heel de aarde. Overal waar ik uit kan kiezen, want heel de aarde is voor mij. Alles is voor mij. Maar jullie zijn een persoonlijk eigendom. Dicht bij mijn hart. Waar mijn liefde in eerste instantie naar uitgaat. Nou, luister gewoon naar deze twee versen. Waar God in Jesaja 43 vers 1 zegt, maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, Jacob, opnieuw, uw formeerder, Israël, zijn tweede naam, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Gaaf toch? God die zegt, dit is hoe ik je zie. Ik heb je bij je naam geroepen. U bent van mij. Of, Nieuwe Testament, Titus 2 vers 14. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Mooi hè? Gehoorzaamheid en persoonlijk eigendom. Gekozen en geliefd. Dat zijn de twee kernwoorden zo uit vers 5. En opnieuw zou ik dan jullie de vraag willen stellen, hoe zit het met je gehoorzaamheid? Leg dat gewoon eens even onder de loep. Kijk daar eens naar. Wat zijn dan dingen afgelopen week die jij hebt gedaan uit gehoorzaamheid aan God? Uit gehoorzaamheid aan Jezus. Waar heb je de Bijbel gelezen? Waar zit je in je stille tijd? Blader gewoon eens even terug door de afgelopen dagen. Waarbij je zegt, oh, dit zijn opdrachten. En heb ik ze gedaan? Hoe ziet het eruit in de praktijk van mijn leven? Zakt het van mijn hoofd ook naar mijn hart, naar mijn handen? Heeft het plek in mijn leven? Dus gehoorzaamheid. Nou, soms een moeilijk woord. Tenminste, als je dat aan mijn kinderen vraagt wel, maar daar komt het wel op aan. En dan het tweede, realiseer je je dat je zijn eigendom bent. Zijn persoonlijk eigendom. Dat hij zegt, uit alles wat ik zou kunnen kiezen, want heel de aarde is van mij, zegt God, kies ik jullie als een persoonlijk eigendom. Wauw. Nou, denk daar eens over na. En dan gaan we naar het laatste vers toe. Vers 6. Daar staat, u dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Dus dan gaat Mozes terug en gaat hij dat zeggen. Maar God zegt dat, u zult voor mij een koninkrijk van priesters. Een heilig volk zijn. Nou, priesters. Priesters offeren. Priesters waren natuurlijk die mensen die uit het hele volk van Israël waren uitgekozen om specifiek tot God te naderen, om te offeren, om het werk in de tabernakel en later de tempel te doen, om dicht bij God te zijn. En de hoge priester mocht dan zelfs nog een stap dichterbij in het heilige der heiligen. Een koninkrijk van priesters. Een groep van mensen die bij God mag komen. Om te offeren. Om hem lof te brengen. Nou, je kunt daar gelijk hele mooie brugjes naar deze tijd maken. Maar wat wij net met elkaar gedaan hebben, in de liederen bijvoorbeeld, of in het gebed, is niet zomaar bidden of is niet zomaar liedjes zingen. Laat ons realiseren dat we op dat moment als priesters komen en zeggen, hier is onze lof, hier is onze dank, wij vinden u zo geweldig. Wij willen het naar u zeggen en aan u teruggeven, dat wat u hebt gedaan. Dat is wat we doen als we zingen. En dat we elkaar daarin opwekken en zeggen, hij is zo geweldig, hij is zo groot. Kom, we brengen hem lof met elkaar. Dat is wat priesters doen. Die offeren, die naderen tot God. En ze zijn heilig. Ze zijn apart gezet. Ze zijn niet zomaar maar van, nou ja, nee, heilig. Dus apart gezet. Maar ook heilig in de zin van puur. Oké, zoals je goud loutert. Of zoals je probeert aan de zuiverheid van een bepaalde stof te werken door steentjes eruit te halen of zo. Zoals dat we het meel doen, zeg maar. Zuiver, zonder andere dingen erin, zeg maar. Gelouterd goud, een zuivere stof. Heilig. Volmaakt. God zegt, ze volgen op die eerste verse, nu dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Nou, dat vers hebben we net al even gelezen en daar wil ik eigenlijk mee afsluiten, dat vers uit 1 Petrus, pak dat nog heel even erbij. Want dan gaat het ook over een heilig volk, een koninklijk priesterschap. Daar vind je eigenlijk veel van de dingen die ik al gezegd heb ook weer in terug. Die majestueuze adelaar, dat koninklijke beest wat daar zweeft. In zijn nou ja, allure zou ik zeggen. Koninklijk. Naar dat vers uit 1 Petrus. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Een heilig volk. Ik heb er net al een aantal dingen over gezegd. Laten we ons realiseren dat dit niet een oud-testamentisch dingetje is, of iets alleen voor het volk van Israël. Dit is net zo goed voor jou en voor mij. En volk is niet ik. Volk is wij. Zoals we hier vanmorgen zitten. Jullie zijn een uitgekozen, kostbaar, koninklijk, heilig, geliefd volk. Door God zelf. Hij verbindt zich persoonlijk aan jullie. Hij wil met jullie optrekken. Hij wil met jullie gaan. Een volk. Een heilig volk. Een koninklijk volk. Een volk om te offeren. Maar, en dat vind ik ook zo tof, dat dat in dit vers heel specifiek erbij staat, op dat. Jullie zijn niet hier als volk bij elkaar om lekker maar tot je te nemen hoe koninklijk jullie zijn en hoe heilig jullie zijn en hoe... En al dat... Nee, helemaal niet. Op dat. Op dat. Niet alleen offeren, zo van we vinden u zo groot. Maar dan ook die gehoorzaamheid, dat komt hier in dit vers ook weer naar voren. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Deugden verkondigen. Zijn goedheid verkondigen. Wie hij is vertellen. Verkondigen is gewoon vertellen. Weet je wel hoe goed God is? Weet je wel hoe goed Jezus is? Weet je wel wat hij afgelopen week heeft gedaan bijvoorbeeld? Mag ik daarvan vertellen? Weet je wel, nou, vul het maar in. In herinnering brengen. De deugden verkondigen. Want wij zaten in de duisternis en wij zijn in het licht gebracht. Een groter contrast kun je je niet voorstellen. Matthäus 5 lees ik even twee versen voor. En ook steekt men geen lamp aan. Ja, we zitten daar in de bergreden, zeg maar. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een korenmaat, maar op een standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. En uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken. Dus de deugden vertellen, uitdelen, laten schijnen. Dat licht waar God je in geplaatst heeft, dat licht wat in jou zit. Dat licht mag eruit komen, moet er zelfs uitkomen. Op de kandelaar, laat alle mensen zien hoe goed God is. Laat de mensen hierachter ervaren hoe goed God is. Of ze hem al kennen of niet. De duisternis waar ze uitkomen. Het is hier wel heel dicht bij elkaar, aan twee kanten van dit wandje, toch? Laten we zien hoe groot het licht is, waarin we leven. Laat het eruit knallen. Zet alle lampen aan. Laten we de deugden van God vertellen. Goed, een paar vragen nog voor jullie dan. Realiseer je dat je bij dit heilige volk hoort? En hoe ziet dat eruit? Voel je ook zo? Hoe komt dat tot uiting? Hoe komt dat eruit? Hoe offer jij aan God? Ja, je hoeft niet allemaal in de aanbiddingsband. Of je hoeft niet allemaal... Nou, hetzelfde te zijn. Ik ga niet heel veel voorbeelden geven. Maar hoe komt bij jou, met de gaven die God jou gegeven heeft, hoe komt dat offer, die aanbidding, die lof, hoe komt dat eruit? Nou, dat kan op duizenden manieren. En dat is helemaal prima. Maar het is wel lof voor hem. Het is wel, nou ja, om het even een beetje modern te zeggen, Jezus moet shinen, niet ik. Oké? Okay? Het is zijn eer. Het is zijn persoon. Het gaat over hem. Goed, hoe offer jij dus aan God? Denk daar eens over na en heb het daar eens met elkaar over. En dan de laatste, ben jij een persoon van licht? En hoe schijnt jouw licht? En ik daag je uit om dat heel praktisch te maken. Nou, ik heb begrepen dat jullie mij zometeen aan de tand gaan voelen over deze preek en allerhande vragen gaan stellen, maar voordat we dat gaan doen, laten we bidden met elkaar en danken. Heer, ik geloof niet dat er iets speciaals zat in Abraham, of Isaac, of Jacob. Iets goeds waardoor u zei, nou... Hij is de beste van allemaal, ik zal hem kiezen. U koos gewoon. In genade. En u verbond uzelf met deze persoon, met dit volk. Ja, daar zit niet zoveel goeds in. In ons ook niet. Wij zaten in de duisternis. We zaten daar vast. En u koos ieder van ons. Wat een genade. Heer, daar wil u gewoon voor danken dat u ons hebt gekozen. Waarom? Heer, en nu als gekozen mensen die dat eigenlijk zo constateren en dan ons verwonderen over uw grootheid. Als gekozen mensen komen bij u. En willen we bidden, Heer Jezus. Wilt u ons vervullen? En wilt u ons ja, meer laten begrijpen en ervaren en... Dat het er diep in zinkt, zeg maar, wie u bent, hoe groot, en ook wat u dan van ons vraagt. Dat u ons draagt op vleugels, dat u ons niet te pletten laat vallen, dat u ons verzorgt, Dat u ons uitdaagt in gehoorzaamheid en dat u ons koestert als uw eigen persoonlijk eigendom, uw bezit. Ja, dat we koninklijk zijn. Priesters. Heilig. Hier wilt u deze dingen, deze drie versen die we zomaar besproken hebben, toch even dat diep in mij zal zetten, zal landen. Ook als dat mijn leven op de kop zet. En dat wil ik bidden voor ons allemaal. Zet u het maar op de kop. Zodat uw koninkrijk zichtbaar wordt. Zet u het maar op de kop, zodat ik minder word en u meer. Zet u het maar op de kop, zodat de duisternis verdwijnt en het licht kan doorbreken. Zet u het maar op de kop, zodat ongehoorzaamheid weg zal gaan, in de weg gedrukt zal worden en gehoorzaamheid er zal komen. Heer, geef ons de moed om u te volgen. Ik wil u bedanken voor uw woord, dat het steeds zo rijk is, dat als we erin graven, dat er allemaal dingen naar boven komen, kostbare schatten. Daar dank u voor. Wilt u ons ook de nawerking geven, Heer, dat het door mag gaan in deze week, in de tijd die voor ons ligt. Ik wil ook nog een bijzonder bidden voor deze gemeente, Heer. Nog een keer bedanken voor de ruimte die ze hebben geboden voor u. In de vorm van de vluchtelingen. Heer, wilt u het echt rijk zegenen. En ik wil u bidden voor de gemeente als ze zoeken naar van, Heer, wat vraagt u van ons in de komende tijd? Welke dingen mogen we aanbouwen? Welke bouwstenen geeft u? Welke bouwstenen mogen we misschien aan de kant leggen? Hoe dan ook, Heer. We willen bidden voor uw leiding in heel dat proces. Ja, want als u het huis niet bouwt, dan is het geklungel van ons. Nou, dat zoeken we niet. Wilt u uw huis bouwen, Heer, en verder gaan met bouwen, want u doet het. In Jezus' naam.